Welkom op de Hannover Messe 2025, de industriebeurs van Europa. Mijn naam is Jacques Leuskus van de Rabobank in Duitsland. Vandaag nemen we op de beurs een aantal podcasts op. En deze podcast nemen we op met Jart van Inge van Get Focus. Maar voordat ik Jart het woord laat, wil ik mijn host voorstellen, Erik de Graaf. Erik, kun jij vertellen wat jij doet voor de Rabobank?
Ja, zeker. Ik ben als International Business Manager ook bezig met Nederlandse bedrijven begeleiden bij een internationalisatie. En buitenlandse bedrijven die een Nederlandse vestiging hebben. Superleuke en diverse functie.
Ja, heel leuk. En ik kan uit ervaring spreken, want wij werken nauw samen, Erik. Dus, en dat is leuk werk.
Zeker.
Jart, van harte welkom en dankjewel dat je deelneemt aan deze podcast. Kun je wat meer vertellen over wat je doet?
Jazeker. Jart van Inge, CEO en co-founder van Get Focus. We hebben een AI-systeem ontwikkeld waarmee je in een heel vroeg stadium van emerging technologieën al kan voorspellen of ze gaan winnen en domineren in de markt of niet. Dat doen we door te meten hoe snel die technologieën beter worden, zowel in termen van prestaties als kosten. De snelst verbeterende technologie uit een set aan concurrerende technologieën, die wint altijd. Dus door te meten hoe snel iets beter wordt, weet je wat er straks voorop loopt.
Hoe ben je ooit op het idee gekomen, Jart, om een Get Focus op te starten destijds?
Nou, ik heb intellectueel eigendom gestudeerd als master in Zweden. Toen heb ik een tijdje voor de AI-afdeling van Volvo Cars gewerkt. En toen heb ik gepitcht aan ze, zullen we niet eens onderzoeken of we op basis van patentdata met artificial intelligence kunnen voorspellen waar het heen gaat. Want over het algemeen, voordat iets op de markt is, wordt het al ver van tevoren gepatenteerd. Dus in theorie zou je op basis van data en patenten moeten kunnen zien waar het heen gaat. Dat bleek een stuk mogelijker dan we dachten. We hebben een tijdje met MIT samengewerkt om een model te ontwikkelen. En toen dat model er eenmaal was, zijn we in 2019 bedrijf begonnen. En in Q4 van 2021 hadden we onze eerste klant. Dat was de Amerikaanse Department of Defense.
Nou, niet de minste klant.
Niet de minste klant, nee zeker. Als je kijkt, er gebeurt veel in Amerika op dit moment. Hoe kijken jullie daarnaar met de aanstaande mogelijke importheffingen? Belangrijke klant gaf je al even bij mij aan voor deze podcast. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, we zijn bezig op dit moment om een Amerikaanse vestiging te openen ook. 40% van onze omzet komt al uit de VS. En we merken gewoon heel veel pool vanuit de VS. En we merken ook dat het gewoon veel makkelijker is om daar zaken te doen dan in Europa. Omdat er veel meer risicobereidheid is. Men veel minder moeilijk doet over dingen proberen. Dat ook gewoon veel sneller gaat om van interesse tot deal te komen. Dus een groot deel van mijn focus dit jaar gaat ook liggen in het opzetten van de business daar. We zijn ook onze eerste mensen aan het aannemen op dit moment in de VS.
Dus jij merkt een heel duidelijk verschil tussen Amerika en Europa. Zie je binnen Europa ook nog grote verschillen per land?
Ja, wel een beetje. Dus Noord-Europa, de Scandinavië, lijkt wat dat betreft iets meer op de Amerikanen. Die zijn ook wel early adopters over het algemeen van nieuwe technologieën. Dat zien we in ons geval ook. Dus in Zweden hebben we een aantal grote klanten. In de rest van Europa is men iets voorzichtiger. Maar we merken dat het overal wel aardig begint te lopen. Dus in Nederland werken we met een aantal grote corporates. Waaronder Unilever en Shell. In Frankrijk is het LVMH, Renault, EDF. Hier in Duitsland is het BASF. Het VS gaat gewoon harder. En ik krijg er persoonlijk ook meer energie van. Omdat het gewoon een meer ondernemersklimaat is in zijn algeheel.
Hey, en, je noemt best wat grote namen. En hoe kom je daar nou binnen? Jullie als start-up, scale-up, hoe kom je nou met zo'n grote naam in aanraking?
Ja, het is heel veel netwerken. Ook omdat we moeten echt de senior decision makers hebben op technologiegebied. Dus voordat je kan bepalen van nou jongens, we gaan hier miljoenen euro's in steken en niet daar. Dan heb je met best wel senior decision makers te maken. En die zijn heel erg druk. Dus dat is lastig af en toe om top of mind te worden bij dat soort mensen. Maar ja, beurzen zoals dit helpt. CES in de VS gaan we ook altijd heen. Vervolgens heel veel netwerken. Dus vorig jaar waren we hier bijvoorbeeld en toen was Ingrid Thijssen van VNO-NCW, die was er ook. En die zei, nou, dit is gaaf, kom eens een keer pitchen in onze technologiecommissie. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dan ben je ineens bij Unilever en bij Shell en bij anderen. Dus je moet echt de kansen grijpen waar ze liggen. En dan als je eenmaal binnen bent, ook leveren. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja. En je zegt net pitchen. Je hebt net een kleine introductie gegeven wat jullie doen. Kun je een voorbeeld noemen hoe dat nou werkt in de praktijk?
Ja, dus over het algemeen, als we met een grote corporate werken, die corporates die zijn constant bezig om uit te zoeken what's next. Dus bijvoorbeeld voor de grote trends die er op dit moment zijn, dus sustainability, batterijen is een heel groot onderwerp, energieopslag in zijn algemeenheid. Dan werken we bijvoorbeeld met een automotive en die moeten weten wat voor soort batterijen zitten er in onze auto's over 10 jaar. Want als je een nieuwe auto ontwikkelt, ben je jaren mee bezig. Dus je moet al in een heel vroeg stadium weten waar gaat het heen. En dan moet je dus scouten wat zijn alle opkomende batterijtechnologieën op dit moment. Hoe snel worden die beter? Dat is een grote blinde vlek. We zijn heel erg goed in uitzoeken hoe alles is op dit moment. Maar omdat je in zo'n vroeg stadium al een bed moet maken, moet je ook in ogenschouw nemen hoe snel dingen veranderen. Zodat je tegen de tijd dat je bed zich moet uitbetalen, nog steeds met de winnende technologie bezig bent. En niet alleen maar met de technologie die er vandaag de dag het beste uitziet. Dus bijvoorbeeld, toen Tesla kwam met hun Roadster, met de eerste auto op basis van lithium-ion batterijen. De hele Europese en Amerikaanse auto-industrie die lachten ze uit. Want nou ja, jongens, veel te duur, het vliegt in de fik, hartstikke zwaar, allemaal problemen. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het enige wat het toe doet is, wordt het sneller beter dan andere dingen die er al zijn? En als het antwoord ja is, dan heb je met een extreem disruptieve technologie te maken. En als je niet op dat moment al bezig gaat met R&D-activiteiten op dat vlak, dan loop je gewoon achter.
Dus jullie hadden 10 jaar geleden kunnen voorspellen dat Tesla ergens bovenaan staat?
Sterker nog, in de jaren 90 had je al kunnen zien dat lithium-ion veel sneller beter werd dan fuel cells of verbrandingsmotoren, e-fuels enzovoorts. Dus ver voordat Tesla überhaupt een ding werd, had je al kunnen weten dat lithium-ion batterijen de winnende technologie zouden worden.
Ja, we hebben nu toch een stukje output, hè, waarbij eigenlijk een soort van advies uitkomt. Hoe ziet dat dan? Hoe verzamel je de juiste data om tot dat advies te kunnen komen?
Nou, dat begon met MIT allemaal. Die hebben al 30 jaar een onderzoeksinstituut waarbij ze kijken naar wat is nou eigenlijk technologische verandering. En wat is Moore's Law voor semiconductors? Waarom wint de ene technologie wel, de ander niet? En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ze heel veel ideeën hadden, maar heel weinig data. Toen zijn ze gewoon empirisch gaan meten van allerlei technologieën uit het verleden. Hoe hebben die zich nou eigenlijk ontwikkeld in termen van prestaties en in termen van kosten? Toen kwamen ze erachter dat iedere technologie exponentieel beter werd. En de makkelijkste manier om daarover na te denken is als rente op een bankrekening. Dus met een bepaald rentepercentage, dat compound over tijd. En zo wordt het exponentieel meer. En zo gaat het ook met technologische prestaties. Dus die technologieën worden allemaal exponentieel beter. En allemaal met een relatief consistent percentage. En toen kwamen we erachter dat dat verbeterpercentage van technologieën per jaar voorspeld kan worden op basis van data die je kan vinden in patenten. Oftewel, voordat iets überhaupt op de markt is, maar wel al in patenten beschreven staat, kun je al zien hoe snel zo'n domein zich gaat verbeteren op het moment, nou, voordat het op de markt is, maar ook vanaf het moment dat het op de markt komt. En dan kun je dus al zien dat iets wat vandaag de dag compleet niet kan concurreren omdat het niet werkt, of het is te duur of te zwaar, het valt uit elkaar, dat heel snel heel veel beter gaat worden. En dus waar je op in moet zetten.
Wanneer is de Hannover Messe voor jullie een geslaagd event?
Nou ja, we zijn altijd op zoek naar meer klanten. Dat is wat je er uiteindelijk uit probeert te halen. Maar wat Hannover Messe wel uniek maakt, is dat het vooral een goede beurs is om weer te reconnecten met het Nederlandse ecosysteem. Dus er zijn veel politici hier altijd, dat is goed, want in Amerika werken we al met de overheid. In Nederland is dat nog veel mindere mate het geval, maar heel graag willen we daar ook mee samenwerken. Een aantal corporates wat hier toch ook vertegenwoordigd is, waar we weer contacten mee kunnen opdoen, dus dat is het doel.
Oké, hartstikke interessant, Jart. Het voelt een beetje als de glazen bol die je in de hand hebt en waarbij je ondernemingen heel goed kunt helpen met de technieken van de toekomst. Is dat een beetje de boodschap die je wil overbrengen?
Ja, sterker nog, bij de opening van het paviljoen hebben we een kristallenbol aan de minister overhandigd. Dus dat is een accurate vergelijking.
Nou, hartstikke mooi. Erik, dank je wel in jouw rol als co-host. En Jart, dank je wel dat je onze gast wilde zijn in deze podcast. Super interessant en super mooi om te horen dat we met de data die jullie verzamelen en jullie algoritmes die je daarop toepassen, een voorspelling kunt doen over de techniek van de toekomst. En ik denk dat we daar nog heel veel van kunnen leren. Dus dank voor jouw bijdrage.
Hartstikke bedankt.
En luisteraars, wil je meer weten over deze podcast of over de Hannover Messe? Neem dan contact op met jouw Rabobank. Dankjewel.